Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 69, het eerste gedeelte van vers 4 en het tweede gedeelte van vers 2. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutseer, nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En dan gaan we verder met het tweede deel van vers 2. Men eist van mij, waar ik me onschuldig ken. Het geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. Gij weet, o God, hoe ver ik strafbaar ben. U is mijn schuld, mijn dwaasheid niet verborgen. 69, 4a en 2b. Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. Galaten 4, de versen 1 tot en met 7, waarna wij zingen uit Psalm 116, het negende vers. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Uw dienstmaagdzoon, gij slaakt het mijne banden, dies doe ik u, gewillig offeranden, van lof en dank u plechtig toegezegd. En na het zingen van dit vers willen wij ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. We luisteren dus naar Galaten 4, vers 1 tot en met 7. We zingen Psalm 116, vers 9. En daarna belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij, degene die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zodan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het eeuwige leven der toekomende eeuw. Amen.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het volgelezen schriftgedeelte Galaten 4, de versen 4 en 5. Galaten 4, de versen 4 en 5, waar wij het woord van God als volgt lezen. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. Lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen op Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wien het mag gebeuren, dat God narecht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blanke oprechtheid voedt. Psalm 32, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er is geen heerlijker werk om de grote verlossing die God gegeven heeft in Christus te mogen verkondigen. Zondag aan zondag wordt dat in het midden van u gedaan. En dan geeft de Heer bij die zondagen ook nog eens die grote heilsdagen, waarbij wij de heilsfeiten mogen gedenken. En zo is het ook vandaag weer kerstfeest. Kerstfeest waarop die blijde boodschap steeds weer in allerlei verschillende facetten wordt verkondigd. Die blijde boodschap die klonk in de velden van Efrata, toen daar die herders in de duisternis zaten, ja, een blijde boodschap waar plaats voor gemaakt was in hun harten. Hebt u ook al leren verstaan waarom de Heer Jezus moest komen naar deze aarde? En heb jij leren verstaan hoe de Heer Jezus moest komen op deze wereld? O, die blijde boodschap die de herders mochten horen in de Efrata's velden, dat was zo'n gepaste boodschap. Dat kwam, met eerbied gesproken, niet uit de lucht vallen, maar daar had de Heilige Geest plaats voor gemaakt in de harten van die herders. Hoe ik dat weet, dan moet u maar op die reactie van die herders letten, toen daar dat hemelse licht kwam en hen van alle kanten omschijnt. O gemeente, als je in dat licht terechtkomt, dat je van alle kanten omschijnt, dan kun je geen verstoppertje misspelen, maar dan ligt alles naakt en geopend voor God met wie wij te doen hebben. En juist in dat licht van Gods heerlijkheid en majesteit hebben die herders gezien hoe vuil ze waren, hoe schuldig ze waren, hoe goddeloos en vijandig van zichzelf. Ja, dan ga je vrezen. Met zeer grote vrezen, hoe kan dat opgelost worden? Hoe kan ik, vuile zondaar, voor die majesteit en heiligheid van God bestaan? Maar toen die boodschap, heb je het wel eens gehoord? Heb je het echt wel eens gehoord door het geloof in je ziel? Vrees niet, want ziet ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u, o, het wordt zo persoonlijk, dat voor u, en je mag ook lezen, in u, geboren is, de zaligmaker, welken is Christus Jezus, de Heer. Ja, een gepaste zaligmaker, voor een zondig volk. En dat is de boodschap die deze morgen tot ons komt. En we willen naar aanleiding van de tekst gaan luisteren naar een heilig kind voor een zondig volk. Dat is het thema voor de prediking. Een heilig kind voor een zondig volk. Drie gedachten. Hij werd geboren uit de maagd Maria. Hij is gekomen onder de wet. En hij werd gezonden tot vergeving van zonden. Een heilig kind voor een zondig volk. En wat zou het een wonder zijn als er vanmorgen veel aanwezig zijn die zondig zijn in de beleving voor God. Want dan wordt het kerstfeest hoor. Op Gods tijd. Onder de prediking van het evangelie. En dat het vanmorgen een wonder mag zijn. Nu is er een heilig kind voor een zondig volk. Hij werd geboren uit de maagd Maria. Hij is gekomen onder de wet. En hij werd gezonden tot vergeving van zonden. De brief die vanmorgen voor ons open ligt is van Paulus. Het is niet een brief die hij geschreven heeft aan een concrete gemeente. Het is ook niet een brief die hij geschreven heeft aan een concreet persoon. Maar hij heeft eigenlijk een brief geschreven aan verschillende gemeenten, aan een gebied. Het is de brief aan de Galaten. Een brief aan de inwoners van Galatië, om het nog duidelijker te zeggen, aan de inwoners van Zuid-Galatië. En dan moeten jullie maar denken, jongelui, aan het zuidelijk deel van het huidige Turkije. En in dat gebied is Paulus geweest op zijn eerste zendingsreis. Daar heeft hij verschillende bekende plaatsen aangedaan. We vinden het in het handelingenboek Antiochië, Iconium, Derbe en Lystra. En elke keer als hij daar kwam, ging hij naar de synagogen. Daar heeft hij het woord gepredikt. En helaas, een enkele Jood kwam tot bekering, maar het grootste deel weer niet. En toen moest Paulus zich gaan richten tot de heidenen. Maar in al die verschillende gemeenten, ook daar in Galatië, zijn zondaren tot bekering gekomen. Daar zijn zondaren tot het geloof in Christus gekomen. Daar werden christengemeenten geïnstitueerd. Maar als Paulus dan terugkeert van zijn eerste zendingsreis, dan hoort hij verschillende geruchten uit die gemeenten die tot hem komen. Geruchten uit Galatië. En die geruchten, die geven hem onrust. Die geruchten wordt hij door verontrust. Want hij hoort niet van die beste geluiden uit die gemeenten van Galatië. Wat hoorde hij dan? Nou, in die gemeenten waar hij het woord van de gekruisigde Christus gebracht heeft, daar waren andere predikers gekomen. En die predikers hadden een andere boodschap dan Paulus heeft gebracht. Wat was dat voor een boodschap dan? Nou, heel eenvoudig. Wil je zalig worden? Dan moet je Gods wet onderhouden. Dat is het. Want God heeft toch zijn wetten aan Mozes gegeven. En als je die wetten van Mozes nou stipt onderhoudt, dan zul je zalig worden. Maar waar komt die leer dan toch vandaan? Waardoor werd deze leer beïnvloed? Nou, dat had alles te maken, gemeente, met de heilsgeschiedenis van het volk Israël. Want voordat de volheid van de tijd zou aanbreken, waar onze tekst van spreekt, voordat de Heer Jezus Christus zou komen op de aarde, was het volk Israël onder de wet. En laten we bij die uitdrukkingen eerst eens even stilstaan. Wat betekent dat? Onder de wet zijn. Dan moeten we allereerst denken aan de 10 geboden, die jullie wel kennen, jongens en meisjes, die elke zondagmorgen worden voorgelezen. Die de Heer gegeven heeft op de wet, op de berg Sinaï. En wat zei deze wet tot het volk? Wat was kort gezegd de boodschap bij de wet des Heeren? Doe dat en gij zult leven. Volk van Israël, dit is mijn wil. Dit zijn mijn geboden, zo sprak de Heer. En nu wil ik dat u deze geboden zal onderhouden. Dat u volmaakt gehoorzaam zal zijn aan al die geboden die ik heb gegeven. Nou, gemeente, kon dat volk Israël dat? En ik maak het vanmorgen nog persoonlijker. Kunt u dat? Kun jij dat? Die heilige wet van God, waar de Heer echt geen afstand van doet, want het is zijn wil, zijn heilige wet. Kunt u die houden? Oh, ik hoop dat je erachter gekomen bent dat dat in der eeuwigheid niet meer kan. En dat de Heer het als een scherpe pijl, als een ontdekkende pijl in je ziel hebt laten afkondigen uit uw zondaar op Urk, uit jouw zondares op Urk. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Oh, wat afsnijdend. Dan blijft er niets meer van je over. Niet één vruchtje kunnen wij maken tot eer van God. Maar die predikers daar in die gemeente van Galatië, die zeiden, maar dat is niet waar hoor. Je kan wel goede werken doen en als je maar goed je best doet, dan kun je rechtvaardig verschijnen voor God. Maar nee, gemeente, het kan niet meer. Want de mens is zo diep gevallen, hij is dood. Zo erg is het. Dat de Heer over ons leven nog maar één ding kan zeggen. O, luister toch, hoor het toch, onbekeerde zondaar in ons midden. Dat het is diep zou indringen in je ziel, wat je toestand is op reis naar de eeuwigheid. Vervloekt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Maar naast die 10 geboden had de Heer nog meer wetten gegeven. Dat noemen wij de ceremoniële wetten. Dat zijn al die wetten waarin de offerdienst beschreven staat met de bloedige rituelen en de niet-bloedige rituelen. 4000 jaren hebben in de tabernakel en later in de tempel velen offers zijn daar gebracht, veel bloed heeft daar gevloeid. Maar kon dat bloed van al die dieren nou de schuld van een mensenkind wegnemen? Nee, gemeente, want God die vroeg niet betaling door een dier, maar Gods gerechtigheid vroeg betaling door een mens. O jawel, hij heeft het zelf ingesteld dat dieren geslacht moesten worden, dat dieren geofferd moesten worden, maar niet dat dat de offer zou zijn, want degene die oprecht God vreesden in het Oude Testament hebben het verstaan. Al die offertjes van het Oude Testament, die konden niet aan Gods recht voldoen, die vroegen om het grote offer dat eens zou komen in de volheid van de tijd. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden door een mens. Want gemeente, de mens heeft gezondigd. De dieren niet. Het plantenrijk niet. Maar de mens heeft gezondigd. Daar bent u, daar ben jij, daar ben ik. En daarom eist de Heer van ons, de mens, betaling voor de schuld. Maar dat kon ook niet meer. Nee, dat kon niet meer. Ontoereikend. Maar die valse predikers in Galatië, die dachten van wel. En wat heeft Paulus in zijn brief scherp afgerekend met die valse profeten en met de hoorders naar hen die daarachter stonden. Hij zegt het, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, als het ware onder u gekruisigd is geweest. O Paulus rekent radicaal af met het houden van de wet tot verlossing, tot rechtvaardiging, tot vergeving van zonden. Nee, het kan niet. Het is onmogelijk. Er is alleen verlossing mogelijk door de gekruisigde Christus. Uit genade alleen wordt een zondaar zalig en niet door de werken der wet. En daarom, is er 2000 jaar geleden een volheid van de tijd aangebroken. Van eeuwigheid had God bepaald dat zijn zoon naar deze aarde zou komen om mens te worden. Aan het zijn onder de wet van Israël zou een einde komen, want Christus die zou volmaakt al die wetten gaan vervullen die de Heere geboden had in de boeken van Mozes. Volmaakt heeft hij de 10 geboden gehouden. Volmaakt heeft hij zijn bloed gegeven tot verzoening van de schuld. En David heeft er diep in het Oude Testament al van mogen zingen. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik zie. Ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, zo stond Heer Jezus van eeuwigheid, al voor het aangezicht van zijn Vader. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Maar daarom moest hij wel mens worden. Daarom moest hij geboren worden uit de maagd Maria. Ja, hij is geworden uit een vrouw, zegt Paulus in onze tekst. En dan gebruikt Paulus heel bewust het woordje geworden en niet geboren. Om aan te geven, gemeente, dat de Heer Jezus Christus op zo'n hele bijzondere wijze op deze aarde mens is geworden. Nee, dat is niet te begrijpen. Maria, de moeder van de Heer Jezus, kon het ook niet begrijpen. Ze zeggen tegen Gabriël, hoe zal dat toch wezen, als ik geen man beken? Maar dan komt dat wonderlijke antwoord van Gabriël. En hij zegt dat de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Ach gemeente, ik kan het ook niet begrijpen. En zelfs het kind van God dat het meest van de Heere geleerd heeft, zal het ook niet kunnen begrijpen wat er in de moederschoot van Maria is gebeurd. Christus, hij is de Zoon van God, van eeuwigheid gegenereerd, zegt de Bijbel. Van eeuwigheid uit God geboren, en toch was hij er altijd. Voelt u wel, dit gaat toch je verstand te boven? En die God, die altijd God was en God zal blijven, die er altijd was in de eeuwigheid, met zijn Vader en de Heilige Geest, die Heer Jezus Christus, die Zoon van God, werd mens, echt mens, zoals jij, zoals u, zoals ik. Geboren, geworden uit de maagd Maria, geworden uit een vrouw. Ja, hij heeft de menselijke natuur aangenomen, vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, zo belijden wij met de catechismus. Ja, op zo'n wonderlijke manier kwam hij op de aarde, zonder zonde, zonder erfschuld, zonder erfsmet. Hij was werkelijk de reine. En dan toch uit een onreine Maria voortgekomen. Job heeft het gezegd. Wie zal een reine geven uit een onreine? Nou, dat kan geen mens meer. Maar de Heilige Geest kon het. Die kon zorgen dat er uit een onreine vrouw, Maria, dat heilige kind Jezus kon voortkomen. God werd mens. Omdat de mens zo hoogmoedig was in het paradijs. Om als God te willen wezen. Ach, waarom toch? Waarom moest de Heer Jezus nou toch het heilige kind worden? Heb je het al geleerd in je leven? Omdat ik in zonde ontvangen en geboren ben. En zoals het doopsformulier dat zo duidelijk zegt, aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf, onderworpen ben. Omdat ik onder de wet verkeer, onder de eisen van de wet, maar ook onder de vloek van de wet. En daarom, gemeente, moest Christus geboren worden. Hoort u het? We gedenken deze dagen niet een romantisch verhaaltje van een zoet kindje wat ligt op stro en heddetjes bij het vuur en een ezeltje bij de kribbe. Maar kerstfeest is de eerste trap van zijn vernedering. Het kind in de kribbe, dat zou je hart moeten verbreken. Heb je hem zo wel eens zien liggen in de kribbe van Bethlehem? het heilige kind Jezus, geboren uit de maagd Maria, geworden om uit een vrouw, is de zoon der smarten. Hij ligt daar in een dienstknechtsgestalte, als een slaaf. En hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij ligt daar als een slaaf met een kinderhart. O, wie heeft hem zo leren kennen in ons midden? Wie heeft zo wel eens kerstfeest mogen vieren? Wie is zo wel eens neergezonken met een wenend hart, uitsnikkend voor Gods aangezicht? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dan wordt dat wonder zo groot, dat Christus het heilige kind Jezus is, geboren uit de maagd Maria, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, want zo is hij geboren, zo is hij gezonden door zijn vader naar deze aarde. Hij kwam onder de wet. Onze tweede gedachte: hij is gekomen onder de wet. Ja, zoals het volk Israël eeuwenlang onder de eis van Gods wetten heeft geleefd, die Mozes gegeven heeft, zo is Christus in de volheid van de tijd gekomen, ook onder de eisen van Gods wetten. Dat wil Paulus zeggen met die woorden: geworden onder de wet. Dus toen Christus geboren werd uit de maagd Maria, en toen hij daar als klein kindje in doeken gewonden in die kribbe werd neergelegd, gemeente, toen was hij onder de wet. Toen lag op dat kleine kinderke in de kribbe de eis van Gods wet. En dan breng ik u nog een keer even in de herinnering wat dat ook alweer betekende voor het volk Israël. Allereerst die 10 geboden, weet u wel. Die zeiden tot het volk: doe dat en gij zult leven. Die 10 geboden eisten volkomen gehoorzaamheid. Nu, die eis lag op dat kinderke in de kribbe. Maar het volk Israël kon niet gehoorzaam zijn aan de wet des Heren. En u kunt het ook niet. En omdat wij mensen niet gehoorzaam kunnen zijn aan de heilige wet van God, is er wat bijgekomen. Schuld. Schuld vanwege al die overtredingen tegen Gods wet. En daarom ging de wet nog iets eisen, niet alleen gehoorzaamheid aan al die geboden, maar de wet ging ook eisen om al die overtredingen tegen de wet, die een mens schuldig maken voor God, om die schuld te gaan betalen. Dat eiste Gods recht. Maar hoe dan? Hoe kan een mens betalen met zijn leven? De mens moet sterven. De mens moet zijn bloed geven. Dat is toch het loon op de zonde? Dat is toch de straf die u, jij en ik hebben verdiend? Want de bezoldiging der zonde, het loon op de zonde, dat is de dood. Maar ik kan door mijn sterven niet betalen. Ben je erachter gekomen in je leven? Heb je de dichter al werkelijk mogen nazingen? Hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen? Wat eist dus God van een mens? Wat eist de Heere van u, van jou, van mij? Een tweevoudige gehoorzaamheid. Allereerst om volmaakt de wet van God te gehoorzamen. Maar omdat dat niet kan, en omdat u dat niet gedaan hebt, en omdat u schuldig staat voor God, eist hij ook betaling voor de schuld. Kijk, en die tweevoudige gehoorzaamheid. Ik zou het zo willen zeggen, die dubbele eis van Gods wet. Die lag nou op Christus in de kribbe. Dat betekenen de woordjes, geworden onder de wet. Zo had God de Vader zijn geliefde Zoon uitgezonden in de volheid van de tijd. En dat woordje uitgezonden in onze tekst, dat wil zeggen, God zond zijn Zoon uit de hemel naar de plaats waar hij aan Gods wet moest gehoorzamen, en dat is de aarde. En dat is een vernedering geweest, gemeente. Uit die hemelse heerlijkheid werd de Heer Jezus als het ware verbannen. En hij mocht niet eerder terugkomen voordat hij al die eisen van de wet volmaakt had gehoorzaamd. En daarom werd hij mens. Hij is de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Paulus die zegt dat in Filippenzen 2 zo, maar hij heeft zichzelf vernietigd. Dat is wat. Die grote Heer Jezus, God uit God, heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen in alles gelijk geworden, in gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, zelfs tot de dood, ja de dood des kruises. Maar hij bleef God. Maar toen hij mens werd, toen was daar zo voor het oog niet veel meer van te zien. Toen lag het als het ware bedekt. Er was geen heerlijkheid als wij hem aanzagen, zo zegt Jesaja in zijn profetie, want God zond zijn Zoon in gelijkheid van ons zondige vlees. Mag ik het zo eens zeggen, gemeente? Maar het zou het een wonder zijn als dat is werkelijk tot verwondering zou zijn deze morgen. In de kribbe lag het heilige kind Jezus, echt mens. Maar kijk eens, doodschuldige zondaar, op dat kindeke in de kribbe. Jazeker, het heilige kind Jezus, zondeloos en toch beladen met schuld. Want God heeft alle ongerechtigheden van zijn kerk op hem doen aanlopen. En daarom, gemeente, ik hoop dat u het verstaat. Maar in de kribbe ligt een doodschuldig mensenkind. Niet van zijn eigen zonde, maar van mijn zonde. Dat is kerstfeest. En zo moest hij van de kribbe heel zijn leven tot naar het kruis. En heeft hij elke dag vanaf de kribbe in zijn hart gevoeld: ik moet betalen, ik moet betalen, ik moet betalen voor mijn kerk. Hij heeft altijd geleden. Dag en nacht achtervolgde de Heer Jezus de heilige eisen van Gods recht. Wat we samen hebben gezongen, men eist van mij. Ja, waar ik me onschuldig ken, dat kon de Heer Jezus zeggen. En toch doodschuldig vanwege de schuld van zijn kerk. En daarom het geroofde werk moet voor voldoening zorgen. Zo, gemeente, zo kwam Christus in deze wereld onder de wet. En hij is gekomen in volkomen gehoorzaamheid. Daarom kon hij het ook zeggen in die lange preek die hij gehouden heeft, die wij de bergrede noemen. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gegaan zal zijn, zal er niet één jota, dat is de kleinste Hebreeuwse letter, en niet één tittel, dat is het kleinste tekentje in de Hebreeuwse taal, van de wet voorbij gaan, totdat ik alles zal hebben gedaan, totdat alles zal zijn geschied. En is het kort na zijn geboorte al niet gebleken? Moet je eens opletten, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus 8 dagen oud was, zo'n klein babytje van nog maar 1 week oud. Toen is openbaar geworden dat hij onder de wet was, want toen liet hij zich besnijden. Toen druppelde daar de eerste borgtochtelijke bloeddruppels van de Heer Jezus. En toen werd ook zijn naam bekendgemaakt, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En 32 dagen later, op de 40ste dag, moesten zijn vader en moeder met de Heer Jezus naar de tempel om te doen zoals in de wet beschreven staat. En weer komt openbaar, hij is geworden onder de wet. Hij werd voorgesteld aan de vader. Hij was de eerstgeborene in het gezin van Maria en Jozef. En de schrift eiste dat de eerstgeborene gelost moest worden. 5 sikkelen moesten betaald worden, ook voor de Heer Jezus. En daarbij moest ook een dier geslacht worden. Ziet u wel dat hij onder de wet gekomen is? Nee, Christus hoefde niet gelost te worden. Voor Christus hoefde geen offer gebracht te worden, want hij was het heilige kind Jezus. En toch, omdat hij beladen was met de schuld, heeft hij zich onder de wet gesteld. En ook moest een dier geofferd worden voor zijn moeder, die een zondares was. Want de wet van Mozes zei, als een zondige moeder een kind ter wereld brengt, dan is dat kind ook zondig, want alle mensen worden in zonde ontvangen en geboren. En daarom moest er voor zo'n moeder een reinigingsoffer worden gebracht, ook voor Maria, terwijl Maria een heilig kind had voortgebracht. Ziet u wel dat de Heer Jezus zich volmaakt onder de wet heeft gesteld, en dat hij alle wetten tot de kleinste details toe heeft willen gehoorzamen en willen ondergaan. Daarom heeft hij het tegen Johannes de Doper ook een keer gezegd. Ik moet alle gerechtigheid vervullen. Met andere woorden, Johannes, spreek mij nu niet tegen als ik gedoopt zal worden in de Jordaan, want mijn vader heeft mij volkomen gehoorzaamheid bevolen aan al zijn wetten. Begrijpt u het nu? Wat Paulus zegt in onze tekst? Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Christus moest aan al de eisen van God voldoen. En waarom? Ja, waarom? En dat wordt nou het wonder. Hij deed dit om zondaren, die ook onder de wet zijn, nou te gaan verlossen. En dat brengt ons nou bij het grote nut van het kerstfeest. En daar willen we in onze derde gedachte nog bij stilstaan. Hij werd gezonden tot vergeving van zonde. Ja, we belijden het elke zondag met de geloofsbelijdenis, geboren uit de maagd Maria. Hij is ontvangen door de Heilige Geest. En weet u wat Gods kinderen nu gaan leren op de school van vrije genade? Waarom Christus nu ontvangen is en geboren is? Ze gaan in dit leven leren wat het grote nut is van het kerstfeest. Hebt u dat nut al leren verstaan? Hebt u al persoonlijk de vraag naar u toegekregen, zoals ik dat bijvoorbeeld vind in de catechismus, wat nut u? Het is heel persoonlijk. Wat nut jou nou? De heilige ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus Christus. Daar zal een antwoord op moeten komen. een zielsbevindelijk antwoord, door Gods geest geleerd, dat je het ook met die leerling uit de catechismus mag leren verstaan, dat hij onze middelaar is, een persoon tussen God en mijn hart, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. Of om het met de woorden van onze tekst te zeggen, Christus is ontvangen en geboren, opdat ik, die onder de wet ben, door hem verlost zou worden, en tot kind van God aangenomen zou worden. En weet je, hoe de Heilige Geest je dat nu doet beleven, dat je Christus zo nodig hebt, dan denk ik aan een uitspraak van de bekende prediker Spurgeon. Hij zegt, de verlossingsweg die de Heere met een zondaar gaat, is een miniatuur van de heilsgeschiedenis die God is gegaan met het verbondsvolk Israël. Dus uit die weg die de Heere ging met het verbondsvolk Israël door heel het Oude Testament heen, tot de volheid des tijds, dat is eigenlijk iets wat een kind van God in het klein, in zijn ziel, ook enigszins gaat ervaren. Wat zou Spurgeon daarmee bedoelen dan? Nou, zoals dat volk Israël 4000 jaren onder de wet was, zo brengt de Heilige Geest een zondaar bevindelijk onder de wet. En wat gebeurt er dan? Wie zou dat uit zijn eigen leven kunnen vertellen? Wie heeft het mogen leren om geestelijk onder de wet te zijn? Wat gebeurt er dan als de Heilige Geest je ogen daarvoor opent? Nou gemeente, dan ga je in de wet kijken als in een spiegel. En dan ga je verstaan wie je echt bent voor God. En dat is niet best. Dat is een goddeloze. Dat is een vijand. Dat is een zondaar. Dan gaat alles eraan. Ook je godsdienst gaat eraan. Dan word je een naakte, vuile, goddeloze voor God. En bij de een neemt de Heere daar een korte tijd voor en bij de ander neemt de Heilige Geest daar een langere tijd voor. Maar hij zal ze op dat plekje brengen dat je gaat zeggen, ik heb gedaan wat kwaad was in Gods oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Dan komt de wet op je af. De wet gaat altijd aan het evangelie vooraf. Dan wordt die wet als een bloedwreker die achter je aankomt en je zal niet kunnen rusten voordat je in de vrijstad gekomen bent. En je wordt bevreesd voor de wet, want de wet vloekt, de wet vervloekt, de wet maakt je tot een schuldenaar voor God en de wet laat je weten dat je nooit meer met God verzoend kan worden door iets uit jezelf. Maar wat een wonder als je gaat leren verstaan dat die heilige wet, waaronder je geestelijk gebracht bent, dat die nou een tuchtmeester is. Een pedagoog, zoals er letterlijk staat in het Grieks. Een voogd of verzorger, zoals ik op een andere plaats lees in de Galatenbrief. Dus iemand die gedurig bij je is en die je laat weten wat de inhoud van de wet is. Ken je zo geestelijk de wet al? Die je gaat opvoeden bij de wet, die je de eis van de wet doet gevoelen en die je tegelijkertijd laat zien dat je totaal onmachtig bent om je aan die wet te kunnen houden, wat je liefde ook probeert. Want misschien ken je het wel uit je eigen leven, dat de Heilige Geest zo begon te werken in je leven, dat er zo'n liefde kwam tot de Heere, tot zijn dienst, tot zijn volk en tot zijn woord. En dat je ook niets liever wilde dan volmaakt voor hem te leven. En je begon met deze zonde te breken en die zonde ging de deur uit en dat ging je doen en zus wilde je doen. En het was allemaal met liefde gemengd. Je probeerde het oprecht, maar toen moest je erachter komen. Het kan niet. Ik kan zo God niet aan mijn kant krijgen. Ik kan ook zo de schuld niet tussen God en mijn ziel klein krijgen, wegnemen. Dan worden al je eigen gerechtigheden ook nog eens tot een wegwerpelijk kleed. Ja, dan kom je voor een onmogelijkheid te staan van zalig worden, gemeente. Verstaat u dat? Dat het van uw kant nou totaal onmogelijk wordt vanwege de heilige eisen van Gods wet. Ja, en dan laat de Heilige Geest je vastlopen. En hoe meer je zelf wilt proberen, hoe meer hij je vast laat lopen en je voor die ontzaglijke werkelijkheid je ogen gaat openen, in plaats dat je met je goede werken op kan klimmen tot God. Is dit de werkelijkheid van elke dag, dat je niets anders doet dan schuld met schuld vermeerderen? Ja, dan loop je onder de wet. Dan loop je geestelijk onder de wet. En dan laat de Heilige Geest een mensenkind in, totdat de volheid van de tijd zal aanbreken. Onder de wet wil dus zeggen, beleven wat Gods heiligheid eist. Onder de wet wil dus zeggen, schuldenaar worden voor God. Onder de wet wil dus zeggen, de vloek van de wet rust op mij. Onder de wet wil ook zeggen, ik moet omkomen naar het heilige recht van God. Wie is er in ons midden zo onder de wet? O ja, we zijn van nature allemaal. Maar voor wie is het geen theorie meer? Voor wie zijn het geen klanken meer? Maar voor wie is het deze morgen een pijnlijke, smartelijke ontdekking? Bevinding van het hart. In zonde ontvangen en geboren. Daar ligt de oorzaak, gemeente. En je kan geen verstoppertje spelen voor de alwetende God. Want alles van je leven is naakt en geopenbaard voor Gods aangezicht. En er is geen bedekking zolang je niet in Christus geborgen bent. Dan moet je het uitroepen, God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Kijk, en dat wordt nou de beleving voor mensen die bevindelijk onder de wet worden gebracht. Maar dan dat rijke evangelie, waar het van een mens nooit meer kan. Daar heeft God de hemel geopend en daar is Christus gekomen in deze wereld, geworden uit een vrouw. Geworden uit de maagd Maria, ja, geworden onder de wet. Opdat degenen die onder de wet zijn, zou verlossen. O, wat een wonder. Dan bedekt hij mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, met zijn onschuld en zijn volkomen gerechtigheid. Dan sta ik in de schuld bij God, maar hij neemt als die schuld overnemende borg al mijn schuld op zich. En hij draagt die weg op de kruisheuvel Golgotha. Dan loop ik helemaal vast in de heiligmaking, maar dan is hij het die met zijn heiligheid, als het heilige kind Jezus, mij wil bedekken met zijn heiligmaking. O, wat een heilig kind Jezus, gemeente. Hij bedekt mij, arme zondaar, met zichzelf. En als je nou denkt dat je om moet komen, onder de wet, dan zal de Heilige Geest je ogen gaan openen, wanneer hij in de prediking van het evangelie, als het ware geschilderd wordt, van zijn kribbe tot aan zijn kruis. En wat wordt dat een wonder als je ogen gaan opengaan voor die middelaar. Weet je, dan kun je door het geloof, en misschien mag het vanmorgen zo zijn, neerknielen bij de kribbe van Bethlehem. Of mag je met Simeon in de tempel staan, met het heilige kind Jezus in je armen, en om dan te verstaan, nu staat als het ware die kribbe met dat heilige kind Jezus tussen die heilige God in de hemel en ik, vuile zondaar op de aarde. En wat ziet God dan? Ik zou het zo moeten vragen, wat ziet God dan niet meer? Uw zonden, uw schuld, want ze liggen bedekt onder het heilige kind Jezus. Ze zijn weggewassen door zijn bloed. En als dat wonder gaat leven voor het eerst en steeds weer opnieuw, dan kun je het niet meer nalaten om met de engelen te gaan zingen. Ere, zij God, niets van mij. Ere, zij God, in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. O, als je nog onder de wet loopt, dan zucht je, ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk. Maar als Christus in je ziel geboren wordt, als het heilige kind Jezus, en je mag ervaren, nu liggen al mijn zonden, nu ligt heel mijn schuld voor God bedekt, dan ga je jubelen. Welzalig, hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt. O, wat een wonder, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dan is het onder de wet benauwd, en toch kwam je niet om, want de wet was een tuchtmeester tot Christus. En wat leer je dan Gods weg aanbidden, gemeente? Zijn weg en werk, een weg vol van recht en gerechtigheid. Ja, de verlossing door Christus is God verheerlijkend. Nee, dan wil je er ook niets meer van afdoen, dat de Heer op deze wijze een zondaar gaat zalig worden. En dan doet het je zo'n smart, en dan doet het je zo'n pijn, als zondaar op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Dan gaat het je aan het hart als je ziet hoe in het midden van je gezin, in het midden van de gemeente, nog steeds zondaren zijn die het dierbare bloed van Christus onrein achten. Dan gaat er een zwaar door je ziel als je merkt dat mensen op een goedkope wijze Jezus maar aannemen, maar niet verstaan. Door recht zal Sion verlost worden, want dat wordt toch het wonder voor al Gods kinderen. Sion wordt door recht verlost. Al de deugden die ik geschonden heb, die ik niet meer kan verheerlijken, die heeft Christus nou verheerlijkt. En met zijn bloed, met zijn gehoorzaamheid, met zijn gerechtigheid, het is allemaal van hem, gemeente, gaat hij nu mij bedekken voor Gods aangezicht. En dan ziet God iets wat het grootste wonder wordt voor allen die God vrezen. En waar ze bij tijden in dit leven iets van krijgen te geloven. Bij God vandaan, in Christus alleen. Wat is dat? Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt. En dan komt het, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Dat is het wonder van kerstfeest. Ja, gemeente, dan blijven er ook vanmorgen twee mogelijkheden over. Als u straks het kerkgebouw gaat verlaten, of u verlaat het kerkgebouw nog steeds onder de wet, omdat u Christus aan zijn plaats laat. Of u gaat straks weg in verwondering. Nou ben ik door hem alleen van de wet verlost en gebracht onder zijn genade. Of je loopt hier straks weer weg, beladen met schuld, terwijl het toch gepredikt is dat Christus gekomen is om de schuld te bedekken. Of je gaat straks weg en jubelt je het uit. Mijn zonden zijn door Christus bedekt. Hoe staat het ermee? Kom zondaar, zie eens het geluk van Gods kinderen. Die zijn onder de genade. Die zijn verlost, aangenomen tot kinderen Gods. Weet je het nog niet? Is het misschien te hoog gegrepen? Kun je er misschien niet bij vanmorgen, maar hunkert je ziel naar Christus? O, zie dan eens naar dat lage kleine poortje van de stal. Daar kun je kruipen doorheen. En de kribbe hangt niet hoog, maar de kribbe staat op de grond. Daarom kan de grootste der zondaren erbij. O, kom dan toch en ga met die herders met haast naar het kindeke van Bethlehem. En buig dan maar neer, daar in de diepte, bij dat heilige kind Jezus. Die het als dat heilige kind Jezus je toe zal roepen. Al zo lief heeft God u gehad. En dat hij mij, zijn enige geboren zoon, voor u doodschuldige zondaar gegeven heeft. Opdat een ieder, ook u, schuchtere, arme zondaar, in hem zou geloven en niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Ja, Heere, dat het in ons aller hart zo zou mogen zijn, door U gewerkt. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat heilige kind Jezus, niet in zonde ontvangen en geboren, en toch beladen met schuld om zondaren te verlossen. O Heere, leer ons toch dat wonder te verstaan, het wonder van kerstfeest. Want een wonder dat we zo onder uw woord mochten verkeren deze morgen. En het was stil in de kerk en er lag beslag. En u weet, Heere, of het juiste woord op de juiste plaats gekomen is. O Heere, dan zoudt u zondaren toch willen bekeren. En doen zien wat het is om onder de wet te zijn. Maar zoudt u degenen die er iets van geleerd hebben, in de vrijheid willen stellen. Zo wacht dat alles op uw zegen. Het is toch uw werk, Heilige Geest, om het woord toe te passen. Nogmaals, hartelijk dank voor alles wat u gaf. Maar boven alles, voor die grote gave in de stal van Bethlehem. Wilt u zo de rest van deze dag ook met ons zijn? En alles wat nog staat te gebeuren, wilt u dat ook zegenen? En leid de gemeente zo weer heen, naar de volgende zondag, om weer onder uw woord te mogen zijn. Vergeef het zondige, bedek het met uw bloed, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89, het 9e vers. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. 89 vers 9. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.